Ja, goeiedag. U hoort waarschijnlijk het verschil in de opname. De kwaliteit was vanochtend al niet best, hebben we achteraf moeten constateren. Maar hij is ook halverwege gestopt met opnemen. Dus ik ga nu verder waar ik gebleven ben. Dit is de laatste studie over het onderwerp wat God aan het doen is in deze wereld. We weten, we leven nu in de bedeling der genade. Maar hij heeft ook nog een plan, dat is voor in de hemel, maar hij heeft ook een plan wat op aarde is. En dat noemen we profetie, geprofeteerd. En we zijn helemaal aan het eind van het Bijbelboek Openbaring 21, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Ik was zojuist aan het vertellen aan het eind van de opname, totdat het fout ging, over de namen van de apostelen die op de muur van de stad van het Nieuwe Jeruzalem staan. Ook de 12 geslachten van de kinderen Israël staan op de 12 poorten. Om te laten zien dat het Nieuwe Jeruzalem alles te maken heeft met het volk Israël. Het geredde volk Israël. Het gelovige overblijfsel. En waarom zeg ik dat? Omdat het nieuwe Jeruzalem, wat nederdaalt vanuit de hemel, is het hemelse Jeruzalem. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat in het koninkrijk, de eerste 1000 jaar, speelt Israël een hele belangrijke rol. Dan vervullen ze hun taak waar God hun toe geroepen heeft. Dat ze een heilig volk, een apart volk zijn voor God, ja, om zijn glorie aan de heidenen te verkondigen. Dat hebben we in de voorgaande studies ook gezien, dat in het 1000-jarig koninkrijk, dat zij de heidenen leren. Leren dat ze zondaars zijn. Aan de hand van de wet. En met de offers ook. Nou, dat ga ik niet nog een keer overnieuw doen. Dan moet u maar luisteren. Maar de heidenen worden daar geleerd. En ja, dat is het koninkrijk waar we altijd over praten. Maar het koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. En dan zien wij dat aan die eerste 1000 jaar, dat daar eigenlijk een eind aan komt. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is toch geen eeuwig koninkrijk. En hoe zit het dan met Israël? Nou, u moet zo zien, het koninkrijk, vanochtend heb ik dat op een bord getekend, dan teken ik een lijn, en dan zie je eerst na Stefanus, dan krijg je natuurlijk de bedeling der genade, die is tussengevoegd, maar na de bedeling der genade gaat het verder, dan begint het met de grote verdrukking, die duurt 7 jaar, en dan heb ik een lijn getekend vanaf dat de Heer Jezus op de aarde komt en het koninkrijk ingaat en sticht en gaat regeren in Jeruzalem, dan gaat hij het koninkrijk, gaat hij daar zitten. Ik werd even afgeleid door de computer, dus ik was even de draad kwijt. Maar hij gaat daar zitten en Israël zal hem dienen en de wereld ingaan en de heidenen leren. Dat zei ik zo net al. Maar dan zien we, die lijn die duurt dan 1000 jaar. Want daar spreken we elke keer over het koninkrijk. Maar in het Oude Testament wordt voortdurend ook gesproken over een eeuwig koninkrijk. Hè? Ook aan David, aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat betekent dat het is eeuwig. Maar hoe zit het dan met de 1000 jaar? Nou, het begint vanaf het moment dat de Heer Jezus op de troon zit, is het koninkrijk begonnen in 1000 jaar. Is het eeuwig. Alleen, u moet zo zien, er komt een lijn. En na die 1000 jaar, dan hebben we even een onderbreking. En dat is, als u in uw Bijbel kijkt, Openbaring 20. Vanaf vers 7 tot en met 15. Daarin lezen we dat Satan ontbonden wordt. Wordt hij vrijgelaten en dan gaat hij de volken nog verleiden. Dat zijn de heidenen die in het koninkrijk de Messias niet hebben aangenomen. Zich wel hebben onderworpen aan zijn gezag. Want ze weten dat ze anders op straffen van de dood waren omgekomen. Maar Satan die verleidt ze na die 1000 jaar, wordt losgelaten en verzamelt ze en gaat dan op richting de geliefde stad. Maar dat mislukt, want uiteindelijk komt vuur van de hemel neder en hij wordt verslonden. We zien ook de grote witte troon in vers 11, waar de doden klein en groot worden geoordeeld. De zee gaf de doden, de dood en de hel. En wat is de laatste vijand? Dat is de dood. Worden allemaal in de poel des vuurs geworpen. En ja, dat is eigenlijk dat stukje wat aan het 1000-jarig rijk aan het eind, wat daar gebeurt, dat is die onderbreking. Dat moet gebeuren. Als dat gebeurd is, dan hebben we ook gezien de vorige keer, dan worden de hemel en de aarde, die worden gereinigd, zeg maar, door de vuur, en dan komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En wat is dan het verschil met de nieuwe hemel en nieuwe aarde, met voor dat dat allemaal gebeurt. Dus de eerste 1000 jaar. Het verschil is dat in het koninkrijk op aarde een gelovig Israël 100% allemaal gered de Heer dient. Maar voor de heidenen, daar moeten er nog vele gelovig worden. Aan het eind van die 1000 jaar wordt dus de heidenen worden daar gezuiverd. En dan ziet u, ik kan het helaas nu niet laten zien, maar dan ziet u, dan heb ik een puil getrokken van aan het eind van de 1000 jaar gaat een gelovig Israël door de nieuwe hemel, of sorry, op de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. En van de heidenen, het gezuiverde gedeelte, de gelovige heidenen, die gaan ook de nieuwe aarde in. Of op, hoe je het zeggen wil. Maar er zit dus een onderbreking in. En dat is dat oordeel, die afrekening. Nou, dan hebben we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We hebben alles achter de rug. En dat zegt hij ook in Openbaring 21 vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nee, de dood is weg. Die is in de poel des vuurs. En nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Ja, dat zijn dingen die zijn in het duizendjarig rijk nog aanwezig namelijk. Er zullen mensen gedood worden. Die zullen door de Heer Jezus geoordeeld worden omdat ze ongehoorzaam zijn. Hij heerst met een ijzeren scepter. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is dat niet meer het geval. Want er zal dan geen weerstand meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen rebellie meer zijn. Dat is in het duizendjarig rijk nog wel het geval. En dan zien we ook staan in hetzelfde vers. Nog moeite zal meer zijn. Want de reden die ervoor is. De eerste dingen zijn weggegaan. Nou, wat zijn die eerste dingen? Wat zijn die eerste dingen? De eerste dingen. Hij zegt want. Dat is de reden. Dat die dingen die niet meer zijn, dat komt omdat de eerste dingen zijn weggegaan. Dus dat de dood er niet meer is, rouw nog krijt, gekrijt niet meer is. De eerste dingen zijn weggegaan. Dat wil zeggen, wat waren de eerste dingen? Nou, waar is het mee begonnen? De vloek op de aarde vanwege de zonde. De vloek op de mens. De zonde en zijn gevolgen. Dat zijn de eerste dingen. Die zijn allemaal weg, met alle consequenties daarvan. Die zijn allemaal weg. En daarom zien we ook dat we in hoofdstuk 21, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, met het nieuwe Jeruzalem, dat plaatsvindt na die 1000 jaar. Die 1000 jaar is een aanloop, ja, dat is in feite, Israël gaat zijn taak vervullen voor de heidenen, voor de wereld, om in het eeuwig leven te brengen, maar niet iedereen zal het aannemen, en dan aan het eind vindt die grote zuivering plaats, en dan zal eenmaal alles in God zijn, en God in allen. Dat is een complete zuivering. Het begint met volk Israël, dat zegt de Bijbel ook. Het oordeel begint bij hun en daarna de heidenen. Eerst de Jood en dan de Griek. Dat is wel in de zegening, maar ook in het oordeel. Nou, en nu zijn we dus in die periode van Openbaring 21. En dan gaat het koninkrijk, wat aan het eind van de grote verdrukking begonnen is, gaat dan gewoon verder. Dan gaat het gewoon verder. Dus het is een koninkrijk wat eeuwig is, wat begonnen is toen de Heer Jezus Christus kwam met een onderbreking en daarna gaat het gewoon oneindig verder. En dat is de eeuwige, eeuwige heerlijkheid. Dit even wil ik dat toch heel nadrukkelijk aan u zeggen, dat we dat goed, dat onderscheid weten te maken. Het koninkrijk is eeuwig. Als u maar goed begrijpt waarom die eerste 1000 jaar nodig waren met Openbaring 20, de versen 7 tot en met 15. Dat is de verklaring waarom die 1000 jaar eventjes onderbroken wordt. Goed, dan gaan we nu verder. Ik was dus en dat zei ik omdat het Jeruzalem, daarom zei ik het eigenlijk, het Jeruzalem, er komt een nieuw Jeruzalem, een hemels Jeruzalem, maar u ziet daar nog steeds dat Israël daar een centrale rol in speelt. Hun namen en hun stammen staan daar vermeld. Maar dat komt ook omdat Israël en de volkeren, dat zal blijven, dat verschil. Dat verdwijnt niet. Dat verdwijnt niet. En als u aan ons denkt, waar zijn wij dan? Ja, wij zijn in de hemel. We moeten goed voor ogen houden dat we hier spreken over het nieuwe Jeruzalem wat nederdaalt op aarde. En waar is de plaats van het lichaam van Christus? Niet op aarde, in de hemel. En dat is niet zo vreemd, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar de hemel dus ook. Dus de hemel blijft ook bestaan. Er zal een hemel zijn en blijven, er zal een aarde, alleen ze zijn vernieuwd. Dus wij zijn daar in de nieuwe hemel. En zo moet u dat zien. Dus wij praten hier ook in Openbaring 21 en 22 niet over het lichaam van Christus. En daarom staat het lichaam van Christus ook niet op die muur in vers 14 van de stad. De stad, het Nieuw Jeruzalem. Want wat voor namen staan erop van de 12 apostelen? Die van Paulus staat er niet bij. De 12 geslachten staan in vers 12 op de muur. Het lichaam van Christus staat daar niet bij. Dus u moet goed begrijpen dat wij worden hier niet vermeld. Wij maken er wel deel van uit, maar dan in de hemel. Maar daar gaat het niet over. Dit is profetie. Goed, dan gaan we dus nu verder. Dat u duidelijk mag zijn, ja. Ja, en dan gaan we verder. Als u kijkt in hoofdstuk 21, vers 9 tot en met 21, dan ziet u allemaal over het Nieuwe Jeruzalem, de poorten en de muren en alle sierlijke stenen, zuiver goud, zuiver glas, de fundamenten van de muur met allerlei kostelijke gesteenten. En in vers 21 zien we ook weer over de 12 poorten, 12 paarlen enzovoort enzovoort. Ja, veel mensen spreken over de straten van goud. Maar nogmaals, dat is in het Nieuwe Jeruzalem op aarde. We gaan verder in vers 22. Nogmaals, Israël verdwijnt dus niet. U zal het gaan zien en daarom gaf ik dat ook net aan. Het koninkrijk is eeuwig, maar de taak van Israël en de heidenen, dat verschil, dat blijft. Het lichaam van Christus, dat blijft ook. Is dat nou zo erg? Nee, dat is helemaal niet erg. God heeft het Israël nou eenmaal uitverkoren voor die taak. En de heidenen, die zullen hun dienen. Die zullen ook, zoals we kijken, in vers 23, de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. U ziet hier precies eigenlijk hetzelfde gebeuren, wat ook gebeurt in het duizendjarig rijk. Dat ziet u ook in Jesaja, dan ziet u in Jesaja, ik dacht dat het 65 of 66 was, dat de volkeren brengen hun rijkdommen brengen ze naar Israël en naar Jeruzalem. Dat ziet u daar gebeuren. En ze zullen hun dienen en ze zullen hun steunen. En dat blijft. Dat verandert niet. En daarom is Jeruzalem, het Nieuwe Jeruzalem, ook puur Joods om te zien. En zal het ook in Israël zijn en daar blijven, tot in de eeuwige heerlijkheid. Want als u in vers 24, de volken die zalig worden, de volken, wie zijn de volken? Is dat gewoon iedereen? Nee, de volken, dat zijn de heidenen. Want in Numeri 23 vers 9, daar staat heel duidelijk dat Israël zal niet onder de heidenen gerekend worden. Toen niet, en ook straks niet, en ook in het, ook dan niet. Nooit. Ze zullen niet onder de volken gerekend worden. We spreken hier over de heidenvolken die zalig worden. En dan moet u goed begrijpen, zijn er dan nog mensen die niet zalig zijn in het nieuwe hemel, de nieuwe aarde? Nee, dat moet u zo niet zien. U moet zo zien, Johannes spreekt hier profetisch. Hij kijkt, hij ziet natuurlijk een visioen. En hij heeft net over het duizendjarig rijk gesproken. En dan zegt hij, profetisch kijkt hij al in de toekomst in het nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan zegt hij, ja, de volken die zalig worden, dat zijn de volken, de heidenen, die in het duizendjarig rijk zalig geworden zijn. Ja? En dan maakt hij natuurlijk dat sprongetje, wat ik net heb behandeld, die onderbreking waarin al die oordelen komen en die reiniging van de hemel en de aarde. En dan de volken die in die tijd zalig zijn geworden, ja, die zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zullen in haar licht wandelen, in het licht van het Lam, die in de nieuwe Jeruzalem in Israël zit. En de koningen der aarde, de koningen die zijn er dus ook nog steeds van de volken, de gelovige heidenvolken, brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Ziet u wel? En dat is het oorspronkelijke doel wat God had met de wereld en de mensen. Ze brengen hun heerlijkheid en eer in het Nieuwe Jeruzalem. En haar poorten zullen niet gesloten worden desnaast, want al daar zal geen nacht zijn. Ja, dat is ook heerlijk om te zien. Dat betekent dat daar geen nacht zal zijn en de poorten zullen niet gesloten worden. Die blijven gewoon openstaan. Dat betekent, dat geeft een veilig gevoel, veiligheid en geen angsten. Nee, want alle zonden en alle misdadigers en noem het allemaal maar op, die zijn er dan niet. En zie ook in 26 weer staan. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Ziet u wel? In het koninkrijk wordt de wet zal uit Sion uitgaan. Over de hele wereld. En de heidenen zullen toevloeien. En u ziet hier, de heidenen zullen inderdaad ook weer naar Jeruzalem gaan. En in vers 27, hier ook, kijkt Johannes profetisch. Hij zegt, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lam. Hij zegt hier, in het nieuwe Jeruzalem zal niet iemand komen, ja, die dat soort dingen doen. Nee, waar zijn die dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat zijn die mensen die dat daar nog doen, buiten het nieuwe Jeruzalem, dat die het nieuwe Jeruzalem niet in kunnen gaan. Nee, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn die mensen er helemaal niet. Hij kijkt in de toekomst weer, vanuit het duizendjarige rijk, en zegt, nee, want die zijn allemaal geworpen in de poel des vuurs in Openbaring 20 vers 15. Dus die zijn er niet. Alleen de mensen die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Alleen die mensen zijn er. Op aarde wel te verstaan. Niet het lichaam van Christus. Wij zijn daarboven. En hier zien we ook gelijk het doel van de schepping. Kijk even met me mee in Colossenzen 1 vers 16. Sorry dat ik soms een beetje, misschien voor een beetje te snel of onsamenhangend praat. Maar ik probeer me ook een beetje te herinneren precies wat ik vanochtend natuurlijk gezegd heb. En dan soms vallen mij dingen dan in en dan pas ik dat nog even gauw toe. Maar Colossenzen 1 vers 16, het doel. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Door hem geschapen en tot hem geschapen. Welke dingen? Die dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Machten, zienlijk en onzienlijk. De zienlijke machten, dat zien we hier op aarde, al die overheidsinstanties. Die zijn door God, ja, God is een God van orde. Er zullen verschillende machten en overheden zijn, zowel op de aarde als in de hemel. In de hemel zijn ze nu bezet door de hemelse machten, maar wij, het lichaam van Christus, gaan dat daar overnemen. En op aarde zal Israël dat gaan overnemen. En ook deze wereld gaan regeren. En zo zullen wij ook daar regeren. Maar waar het mij om gaat, ze zijn door hem geschapen, door Christus. En dan tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, al deze dingen, daar was hij daarvoor al. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Door hem worden ze allemaal bijeengehouden. Maar wacht even, wij, het lichaam van Christus en Israël en natuurlijk ook de gelovige heidenen, zullen allemaal, al die dingen zijn tot hem geschapen. Dat wil zeggen, wij zullen dat bekleden en voor hem daar zijn. Wij zullen hem daar dienen en hem daar eren en hem de heerlijkheid en de eer geven. Het is tot zijn eer en glorie is dat geschapen. En dat zien wij hier uiteindelijk tot zijn doel komen in Openbaring 21. He, vers 26, zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daar inbrengen. He, ze gaan allemaal naar Jeruzalem, waar Christus zit, en hem eren en prijzen en de eer geven. Dat is wat er gaat gebeuren. Oké, en dan gaan we nu naar hoofdstuk 22. En dan zien we van vers 1 tot en met 5. En dat is dan het laatste. En dan gaat hij weer over tot, ja, tot waarschuwingen. En dat de Heer Jezus zijn komst nabij is. En dan sluit hij dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde af in vers 5. En hij toont in vers 1 mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. U ziet hier in, dus mooi, je ziet in vers 27, 21 vers 27, je ziet het boek des levens, 22 vers 1, het water des levens, en vers 2, de boom des levens. Het boek des levens, des levens. Wie is de oorsprong van het leven? Dat is God. Alleen Hij. Ze zeggen wel eens, ja, als er ergens water is, dan is er leven. Hè? Bijvoorbeeld op de planeet, dat is onzin. Ja? Want God is de oorsprong van al het leven. Waar Hij is, daar is leven. Niet of er water is, waar Hij is. En de boek des levens, dat zijn alle gelovigen. Mensen die gelovig zijn, zijn in dat boek des levens geschreven. Want hij is de oorsprong van het leven. Wij hebben zijn leven in ons, het eeuwige leven. En het water des levens, de bron. En je ziet hier, hij zit daar op de troon in Jeruzalem, de troon Gods. En vanuit die troon komt voor het water des levens, klaar als kristal. Levendmakend water. En dan in vers 2, de boom des levens. We zien die dingen aan het eind allemaal weer terugkomen die we in Genesis ook lezen. In Genesis lezen we ook over de boom des levens. En dan lezen we ook dat Adam at. En we zien hier de 12 vruchten. 12, ook een bijzonder getal. Maar ze zullen vruchten voortbrengen van maand tot maand. En als u dit bekijkt in Ezechiël 47 vers 12, die schrijft daar ook over. Dan zie je aan beide zijden die straat, in het midden van de straat van het Nieuwe Jeruzalem, daar praten we hier over. Aan beide zijden zie je in Ezechiël 47 zie je dat er allemaal bomen staan met spijsvruchten. Dus dat zijn vruchten om ons te spijzigen, om te eten te geven. Dus er zal ook gegeten worden. En de bladeren van de boom tot genezing in Ezechiël 47 staan tot ter heling. Dus dat heeft te maken vooral met een voorziening voor ons. Want er valt niks te genezen namelijk. Het staat ter heling. De lichaam, ik zeg wel ons, maar wij zijn er dan niet, maar wij zijn in de hemelen. Maar de heidenen, die zullen dus geheeld worden door de bladeren. Die bladeren hebben een helende werking. Ik moet ook zeggen dat ik verder ook niet precies weet hoe ik dit verder zou aan moeten leggen. Maar ik zie het meer als het eten en een voorziening voor de lichamen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe aarde bedoel ik eigenlijk. En oké, we gaan verder. Dan zien we in vers 3. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Hoezo niet? Hier zien we ook weer het verschil met de eerste 1000 jaar. Daar is namelijk nog wel een vervloeking. Zeker. Dan is de vloek nog niet ten volle opgeheven. U ziet hier ook die bomen. Die bomen die we nu ook zien, hè, die zijn door de vloek geven ze nu maar 1 keer per jaar. Geven ze vrucht. Maar dan zie je als de vloek opgeheven is. Dan brengen ze 12 vruchten van maand tot maand voort. En de maanden, die zijn er ook nog steeds. Goed, en dan gaan we verder. De troon Gods en de lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Ziet u wel, hij wordt nog daar gediend door zijn dienstknechten. En in vers 5. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koning heersen in alle eeuwigheid. De Heere God verlicht hen. Ja, we zien ook in vers 23, de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Het lam is haar kaars. Hij is de tempel. Hij woont daar en hij verlicht hem. Dus ja, als we daarover nadenken, ze hebben de zon in feite niet meer nodig in de maan. Want God is het licht. Hij is licht, hij is de oorsprong van het licht. In Genesis zien we ook dat hij het licht schiep, het licht zelf. Daarna krijgen we de zon, die geeft licht. Maar de oorsprong van het licht is God zelf. En daarom zien we ook staan hier dat zij dat licht en zon niet van nodig hebben. Ze hebben op zich hebben ze het niet nodig. Ik wil niet zeggen dat de zon er niet meer is, maar ze hebben het niet meer nodig. Want God zelf is daar. Ja, en dat is zo mooi. Want iedereen zal kunnen leven terwijl ze hem zien. En ik heb zojuist ook gezegd dat God bewoont een ontoegankelijk licht. En dat is om ons te sparen. Want hij is een verterend vuur. We zouden onmiddellijk, iedereen hier zou verteerd worden. Als dat voorhangsel er niet was. Ook het universum is donker. Dat is donker, omdat daarboven zit dat voorhangsel. Als u in Genesis leest, dan weet je ook dat daar water, een ring van water om de aarde heen zit. En daarboven is de troon van God. Maar goed, dat is nu weg, want de troon van God is nedergedaald in de hemel. Dus dat universum, dat gordijn is weg en hij is nu op aarde. En weet je wat nou zo mooi is? Zij zullen dan hem allemaal kunnen zien op aarde. Wat geen mens ooit kon daarvoor. En wat lezen wij in Efeze 3, ik meen vers 12, ik weet niet precies meer uit mijn hoofd, maar waarin Paulus nu zegt dat wij hebben vrijmoedig toegang tot hem, tot deze genade. Ik kijk even gauw Efeze 3 vers 14. Dat hebben wij nu al. Wij kunnen nu, ook als wij sterven, onmiddellijk naar de Heere zijn wij dan, Efeze 3 vers, vers 12, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Dat was onder de wet onmogelijk. Dat was onmogelijk toen de tabernakel daar nog stond met het voorhangsel. Maar wij hebben nu vrijmoedigheid. En wij kunnen, zo hebben wij toegang tot hem. En dat zal op aarde ook zijn. Niemand zal nog verteerd worden. Het licht kan gewoon schijnen. En de mensen zullen zich in zijn licht verheugen. En hem prijzen en eren. Dat is wat er dan gaat gebeuren. En dan zien we ook in vers 5. De Heere God verlicht hen inderdaad. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En dat is bijzonder wat hier staat. Want er staat hier, zij zullen als koningen heersen. Terwijl als we kijken in hoofdstuk 20, vers 4 en 5, dan lezen we daar ook over de tronen die daar gezet zijn. En de Heer Jezus die daar regeert met de apostelen en de anderen. Zij waren toen al koningen. Maar nogmaals, het werd onderbroken. Maar het koninkrijk waar we hier over praten in hoofdstuk 22, is ook dat koninkrijk wat begonnen is de eerste 1000 jaar. Alleen de allerlaatste vijand en de andere vijanden, die moesten eerst nog vernietigd worden en in de poel des vuurs geworpen worden. En we zitten hier nu, de koningen zullen, zie je, de koningen blijven ook, die zullen heersen in alle eeuwigheid. Broeders en zusters. Spreek hier over de toekomst. Dan zal het leven in de eeuwigheid zijn. Hoofdstuk 22 vers 1 tot en met 5 geeft een klein beeld over hoe het zal zijn, het leven in dat koninkrijk. In die eeuwige heerlijkheid. Dan zal alles God zijn, alles en in allen. 1 Korinthe 15 vers 28. Sla met mij open. Ik weet het, het is beperkt. Er is hier zoveel meer over te zeggen. Zoveel meer nog. Maar dat zou veel te veel zijn. Het gaat mij er ook meer om dat wij nu aan de hand van deze studies die ik gedaan heb. En ik moet zeggen, het is inderdaad. Ik had niet gedacht dat we daar zo lang nog mee bezig zouden zijn. Maar toch dat we daar een heel mooi beeld hebben gekregen. Hoe het plan van God was voor de bedeling de genade. En hoe het straks in de toekomst is. Broeders en zusters, over 7 jaar kan hier het koninkrijk op aarde zijn. En morgen, bij wijze van spreken, kan de bedenking der genade afgelopen zijn. En over 1000 jaar kan een nieuw hemel en een nieuwe aarde begonnen zijn. Maar goed, 1 Korinthe 5 vers 28. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn. En daar praten we nu over. Alle dingen zijn aan Christus onderworpen. De laatste vijand namelijk. Die is ook weg. In vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En in vers 28, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, ziet u wel, het is nog toekomst. Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Ja, en dit is heel bijzonder wat hier staat. Want God zij alles in allen, natuurlijk in het lichaam van Christus in de hemel. Maar op aarde, in de eerste 1000 jaar, is God alles in de gelovige Joden, de kleine kudde. Maar de heidenen als laatste zullen dat ook zijn. Maar die zijn het pas eenmaal als de nieuwe en de hemel en de nieuwe aarde begonnen is. Dan is God alles, de hele schepping, de vloek is ook weg. Alles, er staat ook in de psalmen, de rivieren klappen in de handen bijvoorbeeld. De hele schepping, alles zal tot zijn eer zijn. Bijvoorbeeld, wat denkt u van de muziek? We hebben zoveel soorten muziek hier. Maar de muziek is gemaakt door God tot zijn eer. De muziek die dan zal zijn, die zal alleen ter ere van God zijn. Alles zal tot zijn eer en glorie zijn. En ook wij. Alles in allen. Wat een tijd. Wat een toekomst. Nog één tekst. Genesis 14 vers 19. Genesis 14 vers 19. Want hier is het uiteindelijk om begonnen. Genesis 14 vers 19. Genesis 14 vers 19. Genesis 14 vers 19. Daar staat, dat gaat over Abram, die Melchizedek ontmoet. En dan zien we dat staan. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En daar is de strijd om begonnen. De hemel en aarde bezit. De mens heeft gekozen toen bij Adam om God niet te gehoorzamen. Toen zo zijn zij in zijn macht gevallen. En de hemelen ook waren ook in zijn macht. Maar door het kruis heeft God zowel de hemel als de aarde weer teruggekregen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. En nu zijn wij in Efeze 1 vers 10. Nu is alles weer onder de autoriteit van de Heer Jezus Christus. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Satan had dat overgenomen. Die heeft het rechtmatig verkregen omdat de mens in zonde gevallen is. En ook de engelen in de hemelen ook die hem gevolgd hebben. Maar door het kruis heeft God alles weer teruggekregen. En is hij weer degene die de hemel en de aarde bezit. Dus waar Genesis mee begon, in de Openbaring aan het eind zien we dat dat allemaal weer hersteld en terug in zijn macht is. En wij zullen hem dan dienen in die tijd. Wat een toekomst. Wat een genade. Geprezen zij de Heer. Amen.